over Jericho. En wat er aan vasthangt. Hebben wij het vandaag. En in de liederen die wij gezongen hebben, zijn wij al terechtgekomen bij de laatste vermeldingen van Jericho in de Bijbel. Waaronder die van Lucas 10 natuurlijk. Over die gelijkenis. De bekende, de beroemde. Waarvan ik altijd arrogant zeg dat nauwelijks iemand die begrijpt. Maar toen maar weer. Want de strekking van de gelijkenis is dat we maar één naaste hebben. Overtreffende trap enkelvoud. Één naaste. En het is degene die naar ons heeft omgezien, die heeft ons opgeraapt, heeft ons op zijn beest, zijn rijdier, zijn beest gezet en ons gebracht in een herberg. Dat is onze naaste volgens die gelijkenis. Heel specifiek. En die zouden wij lief hebben, zodat de idee van men zou God lief hebben en zijn naaste, dat het niet twee dingen zijn, maar uiteindelijk in hoogste instantie, en dus in eerste instantie, is het één en hetzelfde. Namelijk, onze naaste is Christus, de Samaritaan, uit Samaria, die ons gered heeft toen wij op de weg naar Jericho waren. En het laatste deel van de geschiedenis van Jericho in de Bijbel is dat wij met ons allen naar Jeruzalem gaan. Dat is dezelfde weg, maar dan de andere kant op. Volkomen tegen de stroom in. Verbruikt wat meer brandstof. Het is slechter voor het milieu. Het is de berg op. U weet wat, met die rokende motoren altijd. Weet u wel, de berg op. Met een veel te laag toerental. De berg op. Maar goed, laat maar zitten. De berg op naar Jeruzalem. En dat was ook de laatste weg die de Heer Jezus aflegde voor zijn kruisiging. Onderweg naar Jeruzalem en hij kwam door Jericho, bij Jericho, door Jericho en wat het maar was. Dat wordt ons uitdrukkelijk vermeld, waarbij wij nog twee blinden tegenkomen en een belastingambtenaar, als vanzelfsprekend denk ik wel eens, maar dat terzijde, een tollenaar. Enzovoorts. En het wordt ons uitdrukkelijk vermeld tegen de achtergrond van Jericho. En vandaar trok de Heer verder over de Olijfberg en vervloekte Jeruzalem. En tot op heden zijn we nog niet verder gekomen dan dat. Maar het gaat erom, dat probeer ik nu in de gauwigheid even te zeggen, dat Jericho daar een belangrijke plaats in inneemt. In de geschiedenis Jericho, een stad waarvan iedereen beweert dat die niet herbouwd had mogen worden. En misschien is dat juist, maar zoals ik geschreven heb, ik lees het in mijn Bijbel niet. Het is een interpretatie. Wat er vermeld wordt is dat er een vloek rust op Jericho. Maar niettemin was het de Heer Jezus die door Jericho ging met grote nadruk en daar tot zegen werd. En van hem was dat misschien voor het eerst, maar in de loop van de geschiedenis vinden wij Elisa daar ook nog eens. En hij werd tot zegen voor de inwoners van Jericho. Hij vestigde er zich zelfs bij gelegenheid enzovoorts. Zodat er toch ook wel wat positiefs over Jericho te melden valt. Maar het begin van de geschiedenis van Jericho, nou ja, het begin van de geschiedenis van Jericho is, dat mag ik u eigenlijk niet vertellen, dat is niet netjes, maar dat was het verhaal van, ik moet voorzichtig zijn met mijn uitdrukkingen, maar onze Statenvertaling spreekt over Rahab de hoer. Men heeft er van alles aan gedaan om die term te verzachten, om een eufemisme voor te vinden, dan wel het weg te verklaren. Want het wordt toch een beetje vervelend dat dezezelfde Rahab, waarvan de naam trouwens ook nogal dubbelzinnig is, ruimte. Ruimte van Rehoboth, weet u nog? Rehoboth. Rachabot, Rachab. Rehobot is het meervoud van Rachab. Ruimten wordt het dan. Iedereen kent het woord. Maar goed. Maar dat deze Rachab nota bene een van de stammoeders wordt van de Heere Jezus. En ze was niet eens uit Israël of uit Juda. Ze was een Canaanitische vrouw, voor zover wij weten. Maar ze wordt tot in het Nieuwe Testament vermeld met ere als een van de stammoeders van de Heer Jezus. En met onere omdat ze heet Rachab de Hoer. Zo blijft ze heten. Nadrukkelijk wordt ze ons zo voorgesteld. Uit Jericho. Dat is het. Jericho. Daar is dus wel iets mee. Daarna weet ik wel, dat is in het boek Joshua. Daarna werd Jericho verwoest. En dat weet iedereen. Dat hebben we te danken aan de Fisk Jubilee Singers. Of waar we het maar aan te danken hebben. Aan de bekende of onbekende spiritual heet dat. Ja, namen zijn ook rare dingen. Spiritual. Iets geestelijks. Maar men bedoelt geestelijke muziek. Maar dan uit hoe moet je dat zeggen? Amerikaans, Afro-Amerikaanse traditie. Mag je het zo zeggen tegenwoordig? Het is wel vreemd dat die Afrikanen, want negers mag niet meer. Neger betekent zwart, maar het woord zwart mag je niet meer zeggen. Al gaat het ook over Piet, dan nog. Maar goed. Hè? Ik ken iemand die heet Peter Zwart, maar ik moet toch eens vragen of ik zijn naam nog wel mag uitspreken. Als ik klarinetist. Dus, nou ja. Maar goed, dat de zwarte Amerikanen, de negerslaven dus, niettemin toch de religie, populair gezegd en onnauwkeurig, de religie van de blanken, van hun blanke bazen hebben overgenomen. Dat is toch merkwaardig, hè? Zo werd het toch nog tot een zegen. Maar goed. En zij zongen over Joshua fit the battle of Jericho. En fit, dat is een, ik heb lang over nagedacht in de tijd. Fit, the battle of Jericho. Het had moeten zijn fought, the battle of Jericho. Maar het is dialect, het is Neger-Engels. Mag je dat nog wel zeggen? Nou ja. Het is Joshua fought, the battle of Jericho. Hij vocht dus de slag om Jericho enzovoort. En het aardige daarvan is dat die slag om Jericho kennelijk, want dat blijkt uit het lied, de spiritual, dat het kennelijk model staat, een metafoor is voor de strijd waarin de mens in zijn leven nou eenmaal terecht is gekomen. En niet alleen de strijd van de zwarte Afrikaan in de slavernij, hoewel dat ook haast men ons te vertellen. En men verklaart dat het daarom zo'n populaire spiritual was. Omdat er achter stak de hoop dat eenmaal een eind zou komen aan de slavernij. En dat het establishment in het zuiden van de zogenaamde Verenigde Staten, of hoe ze toen maar heten, dat daar ooit een eind aan zou komen. En dat er een verlossing zou plaatsvinden. Oké, dat men haast ons dat te vertellen. Maar ik ga nog verder. Ik ben van mening dat het uitdrukking geeft aan de strijd waarin een mens altijd terechtkomt in het leven. Welke strijd het ook is. En daarom zingt men liederen als We Shall Overcome. Someday. En of dat nou met de sport en voetballen te maken heeft, of met het wielrennen, of met de strijd in dit leven, of de socialistische strijd, of de kapitalistische strijd, of wat het maar was allemaal, rassenstrijd, of wat. Men zingt We Shall Overcome. Ooit zullen we winnen. Wat dan? Nou, the battle of Jericho. Ooit, als de bezuin zal klinken, dan, dat is ook een lied geloof ik trouwens. Ooit als de bezuin zal, zo is hij toch niet? Nou ja, wat er dan maar gebeurt. Maar het gaat een keer gebeuren. En zoals de socialistische vakbondsleider bij ons in de fabriek ooit zei, dat is voor de oorlog geweest, heel lang geleden, die zei niet dat wij dat nog zullen beleven, maar we doen het voor onze kinderen. net als in onze dagen, onze kinderen worden geacht geen zorgen te hebben. En dus, en klimaatverandering hoort er ook niet bij, bij die zorgen. Dat hoor ik elke dag tegenwoordig op de televisie voorbij komen. Maar het zijn diezelfde lui die dat zeggen, die het ons aanpraten. En eventueel onze kinderen. Het is een rare wereld. Men zoekt de strijd op en zegt dan, maar die gaan wij winnen. En wat win je dan? Uiteindelijk helemaal niks. Toch? Hoe zit het eigenlijk met Jericho? Mocht die stad er nou wel zijn of niet? En mijn idee is in de eerste plaats, waarom wordt er zoveel aandacht aan besteed? Want die eerste stad die de Israëlieten moesten innemen, of zouden innemen of veroveren in het aan hen beloofde land, daar wordt wel erg veel aandacht aan gegeven. De tweede dan ook nog, maar dat komt omdat Jericho daar nog een rol in speelde. Met een flashback zelfs naar nog iets anders, nog iets verder terug in de geschiedenis, namelijk naar Babel. Ik hoop dat u de geschiedenis kent. Nee, de tweede stad die ze moesten innemen was Ai. En het woord zegt het al. Dat viel niet mee. Toch? Want iemand had zich in Jericho meester gemaakt van een Babylonisch overkleed. En nog wat geld, geloof ik. Enzovoort. He? Nou ja, dat was ook. Ja, tongen. Dat zijn stroken, stukjes goud of wat het maar was. Dat is ook Babel, namelijk. Ik heb waarschijnlijk geen tijd om dat uit te leggen, maar misschien komt het nog vandaag. Maar dat is ook Babel. En Babel speelt een rol in Jericho. En Jericho, de achtergrond, Jericho dus, speelt op de achtergrond een rol nog bij het veroveren van Ai. En daarom lukt het maar niet. Wat het allemaal voorstelt, is de vraag. Want ja, waarom staat het anders zo uitgebreid in de Bijbel? De volgende plaatsen wordt hooguit in een zin vermeld. En dat schiet door de geschiedenis heen. Dat vermeldt het allemaal niet. Maar die eerste twee, daar wordt groot werk van gemaakt. En dat heeft een reden. En waarom dat is, dat kan ik u snel genoeg vertellen. Dat is omdat Jericho, met nadruk, als u mij vraagt, het ligt er dik bovenop, een beeld is van de wereld waarin wij leven. In die zin dat die wereld er eigenlijk helemaal niet zou mogen zijn. Strikt genomen, maar dat door omstandigheden dan toch wel bestaat. En wij zijn erin verzeild geraakt. En wij proberen angstvallig, met geweld of wat dan ook maar, of met verstand, proberen we ons meester te maken van deze wereld. Dat is de geschiedenis van de mensheid namelijk. En het lukt maar niet. Heb u dat nog? Dus de nee, dat is de actualiteit, dat is de krant van vandaag en van gisteren en van eergisteren en van 1000 jaar terug en een paar 1000 jaar terug. Het is altijd hetzelfde. Men probeert greep te krijgen op deze wereld als zodanig. En waarom moet dat? Vanwaar dat streven? Wel omdat wij alle weten dat er een vloek rust op deze wereld. Dat is Jericho. Ik zeg dan wat voorbarig en wat overmoedig, zeg ik gewoon. Nou ja, het is ook geen wonder dat je daar blinden tegenkomt in Jericho. En iemand die schatrijk is, een tollenaar, maar die daar stroomt het geld binnen, om zo te zeggen, maar die is er toch niet blij mee. Hij zoekt toch wat anders, het geeft hem geen bevrediging. En hij moet toeren uithalen. Want u weet dat waarschijnlijk, hij klom vlug in een vijgenboom, dat weet u wel misschien. Want hij wilde. Hij wou de heiland zien, zongen wij. Als kind. En ja, het is een beetje. Ja, toch een beetje trieste gang van zaken, toch? Dat zo'n man van aanzien en met gezag enzovoort, zo'n autoriteit. Die klimt dan in een boom enzovoorts. En, nou ja, En er wordt ons uitgelegd dat hij klein van stuk was. En daarom kon hij het niet zien en daarom klom hij maar in een boom. Maar dat blijft toch een raar gedoe, enzovoorts. Maar ja, in Jericho gaat hem. En er is er nog een bron in Jericho, die is er tot vandaag trouwens. Maar die bron, dat weet u, dat was in de geschiedenis van Elisa, was het ook. Daar was de bron bedorven, dat wil zeggen, men kon er niet van drinken. Er rust ook een vloek op. Niettemin vestigde Elia en zijn profetenschool zich in Jericho. Voor een poosje in ieder geval. Staat allemaal in de Bijbel. En het water van de bron werd alsnog zoet. Maar er was wat mis mee. Dat is Jericho. Men heeft gezegd, ja, maar Jericho is wat mis. Daarom heet het ook de stad van de maan. Of zoiets, want zo vertaalt men dan de naam Jericho. Iets met de maan. En als het maan is, dan is het niet goed, want dan is het manisch. En maan ziek. En maan, ja, soms is het volle maan, dat is prettig. Maar je hebt het vervelende van die maan is dat je er niet van op aan kunt. Want dan is hij wel vol, maar daarna neemt hij weer af, weet u wel. Dan verdwijnt hij helemaal. Dan heb je er weer niks aan. Ja, dat is vrouwelijk, ja. Voor zover u nog weet wat dat is. Maar goed. De maanstad. In werkelijkheid, Jericho is een uitbeelding, tot in onze dagen feitelijk, maar heel de Bijbel door, van de wereld waarin wij leven, die er niet had mogen zijn, maar die er wel is. Alleen dat is een erkende dwaalleer, heeft men mij verzekerd. Staat op internet, dus dan moet het wel waar zijn. En dat is het idee dat ooit, lang geleden, de wereld die toen was, door het water van een tsunami, dan wel een zonvloed, met een kleine zet gewoon, vergaan is. Namelijk door een oordeel van God, want dat is wat Petrus zegt in 2 Petrus 3. Ik neem dat vers daar altijd uit 2 Petrus 3, omdat het de kortste samenvatting is van het hele verhaal. Willens is dit hun onbekend, is het de spotters van deze wereld onbekend, dat de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn, maar door het water vergaan zijn, het water van de zonvloed staat er dan geloof ik in de Statenvertaling, maar u weet, zonvloed betekent gewoon een grote vloed. Dat is wat het is. En daardoor is de wereld die toen was vergaan. Het heet zelfs hemel en aarde. Dat het ook hemel is, ga ik u niet uitleggen vandaag. Maar het is hemel en aarde. En willens is hun dat onbekend, dat het door het woord Gods is. En Petrus haalt het aan als argument voor het idee dat God wel degelijk, maar op zijn tijd, zou oordelen. Dat is vanwege de spotters, zegt hij, die zeggen, dat komt niks van terecht. En van de toekomst, van de wederkomst dus, van Christus komt niks van terecht. En van zijn oordeel dat hij zou brengen, dat is maar een dwaze leer. Want sinds dat de vader ontslapen zijn, blijven de dingen hetzelfde. Er staat gewoon, er zijn al generaties voorbij gegaan en er gebeurt helemaal niks. Dus die zogenaamde wederkomst en dag des Heer en het oordeel over een levende mensheid, kun je wel vergeten. Dan zegt Petrus, nou ja, zij weten ook niet, zij willen dat ook niet weten, dat in het verleden God wel degelijk oordelen gebracht heeft. En hij verwijst trouwens natuurlijk ook nog terug naar 2 Petrus 2, waarin hij net als Judas in zijn betrekkelijk korte brief melding maakt van oordelen die God in het verleden gebracht heeft in de loop van de geschiedenis. Daar hoort trouwens ook de vloed van Noach bij, maar in 2 Petrus 3 heeft Petrus het over een vloed van nog eerdere dagen. Van de wateren heeft het namelijk over de wateren uit Genesis 1 vers 2. De afgrond, de wateren. De wateren die een eind maakten aan een cultuur, een beschaving, een wereld die toen was, die in zonde gevallen is, want wanneer vond de zonde wel plaats, broeders en zusters, kun je lang en kort over doen. Er zijn dikke boeken over geschreven, is uit ter mate over gefilosofeerd. En wij doen dat gewoon in één zinnetje af eigenlijk. Wanneer vond de zonde wel plaats? Nou, aangezien de zonde al bestond voor Adam, was het dus voor Adam. Daarvoor was toch niks. Ze zeggen, ja, daarvoor was wel wat, maar dat is in die oude wereld. Hebben jullie dat nog? Want de zondeval was een zondeval van de duivel, die daarmee de duivel werd. De overdekkende cherub of wie die maar was, hoe je maar genoemd mag worden. Degene die in de waarheid niet is staande gebleven, enzovoorts. Dat is allemaal van voor die tijd. In de wereld van voor Adam. Nee, Genesis 1 is daar niet mee in strijd. Maar als u echt expliciete uitspraken daarover wil hebben, dan bent u niet eens terecht in Genesis 1, maar een andere schriftgedeelte. Met name in 2 Petrus 3, maar nog veel meer. Maar dat is mijn onderwerp niet echt nu. Het gaat erom dat zoals een oordeel gebracht werd over die oude wereld, zo werd een oordeel gebracht over Jericho in Jozua 6... En er wordt meteen in Jozua 6 melding gemaakt van een eventueel herstel. Een herbouw van Jericho die niet verboden wordt, maar die aangekondigd wordt. En waarbij een voorschrift zelfs gegeven wordt. En dat is precies wat er gebeurd is met de wereld als zodanig, met hemel en aarde. Want het verslag in Genesis 1 vanaf vers 2 of vanaf vers 3 van mijn part is niet de vermelding van het scheppingswerk van God, hoewel er wat geschapen werd toen. Maar het is niet zijn scheppingswerk als zodanig. Het is het werk van een herbouw van Jericho. Een herstel van een oude wereld die al lag onder het oordeel Gods. En die dus inderdaad nog steeds ligt onder diezelfde vloek. Oh, ik weet het, u bent snel vanmorgen, want het is nog vroeg. En dan zegt u, ja, maar de aarde werd toch pas vervloekt na de zondeval van Adam. Dan moet ik u zeggen dat het woord zondeval van Adam, daar maak ik ook wel enigszins bezwaar tegen, maar dat maakt me niet zoveel uit, omdat we toch weten wat we bedoelen. Maar dit is niet wat er staat. Wat er staat is dat aan Adam verteld wordt dat de aarde naar hem toe zich gedraagt als vervloekt. De aarde is om uwentwil. En dat betekent niet dat u de oorzaak bent. Hoewel het zou kunnen. Maar dat betekent het niet. Zou trouwens ook onlogisch zijn. Het betekent wat erbij staat. Dat Adam namelijk, dat de mens, ook die van hem afstond, de adamitische mens, dat hij de aarde zou moeten bewerken in het zweet zijns aanschijns. En dat hij zijn leven lang hard zou moeten werken om in leven te blijven. Toen hebben wij de verzorgingsstaat uitgevonden, maar nu het gas op is, nou ja, laat me zitten. Maar ik bedoel, dat is het idee. Nee, als wij er niet hard voor moeten werken, moet een ander het voor ons doen. En die zijn er ook niet zoveel meer, dus langzamerhand. Dus ja, wij krijgen problemen hier in het Westen, maar dat is ook ons onderwerp niet. Hè? Waar het over gaat. Willem van Stempvoort heeft het trouwens ooit wel eens een keer uitgelegd hier vanaf ditzelfde podium. Namelijk dat de wereld, de aarde, de schepping, wat het maar is, overvloedig voortbrengt in principe, maar dat er in het algemeen weinig van terechtkomt. Dat het rendement van alle werkzaamheid in de wereld ontstellend laag is. Dat is niet alleen zo bij de postcode loterij. Ik bedoel, er doen er velen aan mee, maar er is nauwelijks iemand die er ooit baat bij heeft, enzovoorts. En hij heeft hier gesproken, herinner ik mij, over miljoenen, miljarden zaden, waarvan er af en toe een enkele misschien wat voortbrengt, maar meestal niet. Gaat meestal fout. Komt niks van terecht. Dus aan de ene kant overdaad, maar het rendement is minimaal. Het houdt zichzelf nog net een beetje in stand. Dat is natuurlijk ook niet zo, dat is wat God doet. Maar ik bedoel, zo ziet het eruit. Nog net. Enzovoorts. En vandaar dat zogeheten wetenschap zich bezighoudt met het verhogen van het rendement in de natuur. En daarom moet een koe meer melk produceren, zal ik maar zeggen. En de hengst meer nageslacht verwekken. Daar hebben wij allemaal een methode voor ontwikkeld om het rendement daarvan te verhogen enzovoorts. Maar er rust een vloek op deze wereld. Hebben jullie dat nog? Het heeft op mij diepe indruk gemaakt toen een gids ons meenam naar de woestijn van Judea. En zei, kijk, dit is een woestijn, hier groeit zo goed als niks. En hij nam een handvol grond, aarde zo. Goot daar water op en zei, wacht even. En het was maar hoog aan de paar minuten en je zag het groen worden. En toen bleek het toch allemaal zaad in die grond te zitten. Maar bracht niks voort. Omdat het droog was. Kijk, dat bedoel ik. Dat is laag rendement. Zou het nou maar regenen, zal er maar water opvallen, dan zou het wel vrucht voortbrengen. Maar het is een aardige illustratie van hoe dat zit met onze wereld. Er zijn reserves zat. Ze vertellen u wat anders. Maar er zijn reserves zat. Maar het probleem is dat er een vloek rust op de wereld als zodanig. En dat geldt voor u en mijn leven ook. Wij zijn uit de aarde aards. Daarom staat er ook bij hoe God de mens gemaakt heeft. Geformeerd uit de stof van de aardbodem, wat het maar is. Dus uit de aarde, geboetseerd enzovoorts. Maar ook van onze levens komt in het algemeen weinig terecht. Nou ja, de Bijbel zegt niks. Nou ja, een beetje, maar dat houdt vanzelf ook weer op. En daarna, één of twee generaties verder, ben je vergeten geworden. Dan weet niemand meer wie je was. Dat is in het algemeen de gang van zaken. En Paulus zegt, het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Waarvan? Van die vloek. Van de heerschappij van zonde, dood en wet. Want wij denken, naar de mens gesproken is dat, wij denken namelijk dat voor zover wat aan veranderd zou kunnen worden, moet dat via wetten, voorschriften, regels. Ook dat kun je dagelijks in het nieuws horen en lezen enzovoorts. Wetten en regels moeten er komen. Oké, en daarna volgt de handhaving. Iedereen begrijpt dat dat helemaal niet te doen is. Waarom niet? Omdat er een vloek rust op deze wereld en op de mens. Het is vechten tegen windmolens. Nou ja, dat was in Spanje dan natuurlijk, maar La Mansa. Maar vooruit. We vechten tegen de bierkaai, wat dat precies is, dat heb ik nooit helemaal begrepen, maar dat legt iemand me nog wel eens uit. Het is niet te doen. Het is slavernij. En het levert niks op. Dat is wat de Bijbel ons leert. In hoge mate. Ik weet wel dat men in zogenaamd christelijke kring hecht aan de zogenaamde 10 geboden. Maar ik moet u zeggen, ze zijn gegeven om te demonstreren dat de mensen zich niet aan kan houden. Dat het geen doen is. Dat je wel je best kunt doen, maar het komt van kwaad tot erger. Het mislukt toch. Dat is wat het ons zou leren. En dus moeten we van het geheel verlost worden. Dat is evangelie. De blijde boodschap, de lang verwachte boodschap met betrekking tot de openbaring, de verschijning van de zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen en die ons verlost van de heerschappij, van de tirannie, van zonde, dood en wet. Dat is niks moeilijks aan, het is helemaal niet moeilijk uit te leggen ook. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Het probleem is dat het ingaat tegen alle menselijke overleggingen, denken en wat het maar wezen mag. Omdat de mens over zichzelf denkt als goed, er moet toch wat aan te ontwikkelen zijn enzovoorts. En de Bijbel zegt, nee, dat kan je vergeten, dat is niet zo. Geloof je het niet? Nou, probeer het dan maar, hier heb je de wet. En wij leren er kennelijk niks van, maar dit is Bijbels. Zie? Er rust een vloek op deze wereld. Dat is Jericho. Een stad die inderdaad herbouwd geworden is. Maar er staat bij hoe, hè? Heb je dat wel eens gelezen, hoe dat gebeurd is? Nou ja, we krijgen natuurlijk eerst de geschiedenis van de val van Jericho. En daarna lezen wij aan het eind van die geschiedenis vers 26 van Jozua 6. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij de man die voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Impliciet dus herbouwen zal. Vervloekt zij de man die dat gaat doen. Er staat niet dat hij het niet mag doen. Toch? Er staat alleen dat degene die het doet, laat daarmee een vloek op zich. Maar wie er zin in heeft, oké. Dat hij ze grondvestte op zijn eerstgeboren zoon. Hier komen de voorschriften met betrekking tot de herbouw van Jericho. Als iemand de uitdaging aan wil gaan, wel zo moet het gebeuren. Dat hij ze grondvestte op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stelde op zijn jongste zoon. Heb je dat? Dat zijn voorschriften met betrekking tot de herbouw van Jericho. Nou ja, het is afgezwakt tot een profetie over als het gaat gebeuren, wat niet de bedoeling is, maar als het gaat gebeuren, zal het zo gebeuren. Maar ook de Statenvertalers hebben het op deze wijze vertaald. En zoals ik het lees, voor zover ik mijn Nederlands begrijp, hebben ze dus inderdaad gelezen dat dit voorschriften zijn. Als iemand het zou doen, doe het dan zo. In ieder geval is het ook zo gebeurd. En het is ook maar één vers waar het vermeld wordt. Dat is in 1 Koningen 16. In 1 Koningen 16. Eveneens aan het eind van een hoofdstuk. Dat is Paul voor de introductie van de profeten in Israël. Want zo wordt Elia beschouwd. U weet hoe het is, hè? Als verwezen wordt naar de oud-testamentische profeten en er moeten er bij namen genoemd worden, dan heten ze Mozes en Elia. Er zit nog veel meer aan vast wat ik nu ook niet kan vertellen, maar het is Mozes en Elia. Mozes als de vertegenwoordiger van de wet en Elia als de eerste profeet, beroepsmatige profeet om zo te zeggen. Hebben jullie dat nog? Wiens geschiedenis dan ook tamelijk uitgebreid vermeld wordt en die opgevolgd wordt trouwens door Elisa. En het is tegen de achtergrond van Bethel en inderdaad Jericho. Maar er staat dan aan het eind van 1 Koningen 16, dan ben je dus onder de 10 stammen van Israël, het Noordelijke Rijk, onder de naam Israël. In de dagen van Achab, ook een bekende figuur, dat wil zeggen bekend vanwege de afgoderij en bekend vanwege zijn vrouw. Sommige koninklijke figuren worden bekend door hun vrouw, maar doe maar. Maar er staat dan aan het eind van 1 Koningen 16, vers 34, in zijn dagen, die van Achab, die trouwens wat deed voor de natuur enzovoort, want hij bouwde bossen, dat weet u toch, hè? Ik ga het maar niet uitleggen. Ik probeer het netjes te houden. Hij maakte een bos, staat er toch, of niet? In vers 33. Nou ja, over afgoderij gaat het, maar het is wat netjes vertaald. Goed, vers 34, in zijn dagen bouwde Hiel de Betheliet Jericho op Abiram. Zijn eerstgeboren zoon heeft hij haar gegrondvest en op Segub, zijn jongste zoon impliciet, heeft hij haar poorten gesteld. En dat naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Verder zonder commentaar. Nou ja, hierna kom je dus inderdaad Jericho tegen. In de geschiedenis van Elia en meer nog Elisa. Dan mocht je je afvragen, waar komt die stad ineens vandaan? Dan is het antwoord, nou ja, die is opgebouwd door Iel de Betheliet. Maar, ik zal u wat anders vertellen eerst. Jericho, men vertaalt het met maanstad, de stad van de maan. Iets met Jarach enzovoort, dat is dan de maan en wat het maar wezen mag. Ik moet u zeggen, dit met mijn gebrekkige kennis van het Hebreeuws, vertaal ik subiet Jericho met: hij zal geest geven. Want je of ja is hij of gewoon Jehovah. Het is maar één hij, dat is Jehovah. Het is bekend met al die namen, toch? Ik ga het maar niet noemen, maar er zijn zoveel namen die zo beginnen met de naam van Jehovah. En wat je dan overhoudt is dat Richo, maar dat herken je meteen, als Ruach. En dat is geest. En ik heb gezocht, maar ik snap niet waarom dat in de boeken niet vermeld wordt. Ja, ik snap het wel, achteraf. Men vindt het ongepast. Want Jericho moest toch dood? Hoezo dan? Hij zal geest geven. Dan moet toch iets negatiefs aan de naam hangen. En zo komt men bij iets als de stad van de maan of maanstad. Whatever. Maar ik moet u zeggen dat mijn zin in Jericho een positieve naam draagt. De Heer zal Ruach, zal geest geven, zal leven geven. Is die stad dan dood? Nou, feitelijk wel. Vandaar een bron met giftig water, bitter heet het dan. Dat is een paar bladzijden verder in Koningen, maar goed. Zoek dat nou niet op, dat kunt je allemaal zelf vinden hoe dat zit. Dat is inmiddels Elisa. Dat is een bron met bitter water. Je kent het thema, want toen Israël uit Egypte verlost werd en de Schelfzee doorgetrokken was, kwamen zij in een plaats die sindsdien Mara genoemd wordt. Want Mara betekent bitter. Je kan het niet drinken. Je gaat eraan dood. Soms denk je dat de zee daarom ook Mare heet. Via het Latijn. Omdat je dat water ook niet drinken kunt. Maar doe maar. Maar het wordt gezond gemaakt. De Heer geeft leven. En als leven hetzelfde is als licht, en Johannes vindt dat dat zo is, dan moet ik u zeggen dat die blinden in Jericho dus inderdaad leven ontvingen, namelijk licht. Ze worden genezen, toch? En zo verder. Hij zal leven, hij zal geest geven. Dat is Jericho. Het heeft geen leven, maar het krijgt het alsnog. En dan zijn we hier in 1 Koningen 16 bij Hiel, Abiram, Segub en hoe ze maar heten mag, mogen. Dan moet ik u zeggen, ze worden in de traditie, in de kerkelijke, christelijke traditie beschouwd als boeven. Omdat ze het hart hadden om Jericho te bouwen terwijl de Heer het verboden had. Dan moet ik u zeggen weer, de Heer had het niet verboden. En hun namen, Hiel, bouwde Jericho. Hiel betekent, dat is makkelijk, Gai en El is, hij leeft. God leeft. Giel is het eigenlijk, maar vooruit. De levende God, Hiel. Hij was uit Bethel. En dat is het huis Gods. Vanuit het huis Gods bouwde God die leeft Jericho. Nota bene. En hij deed dat op, wat staat er? Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon. Die is ook makkelijk. Gebrekkig Hebreeuws is in dit geval voldoende. Want Abi betekent zoveel als vader. En dan hou je over Rama, Ram. En dat betekent verhoogd. Mijn vader is verheven. Er is geen enkele andere mogelijkheid. Zo staat het ook in de boeken trouwens. Mijn vader is verheven. Wie zou dat zijn? De vader is Hiel, de levende God. Heb je dat nog? Het gaat over een zoon van de levende God. En op hem wordt Jericho gebouwd. En daarna heet het ook zijn jongste zoon, die heet Segub. Segub. Zijn moeder noemde hem Guppie natuurlijk, dat begrijpt u. Segub. En Segub wordt ook vertaald met verheven. Dus het is allemaal hoog en verheven en het is de levende God en het is het huis Gods. En het illustreert het herstel niet alleen van de herbouw van Jericho hier, maar het illustreert het herstel, de restitutie, de herbouw van de wereld die ooit door de wateren van de vloed vergaan is, heette dat bij Petrus, maar die gerestitueerd is, daarom heet het de restitutieleer officieel, die gerestitueerd is, hersteld is tot wat die tot vandaag nog steeds is. Er rust wel een vloek op, maar het is gedaan door de levende God en gebaseerd op zijn zoon. U zegt, zijn er twee? Dan zeg ik, ja, dat is de oudste en de jongste. De eerste en de tweede. En dat blijft gewoon de eerste of de laatste Adam. Het is de Heer Jezus Christus. Jezus als de eerste en Christus als de tweede. Volgt u die ook nog? De oude en de nieuwe mens van Christus staat, dat hij de oude mens heeft afgelegd en de nieuwe heeft aangedaan. En dat wij dat voorbeeld zouden volgen. Dat staat in Efeze 4, meen ik. Hebben die nog? Adam. En dan de zoon van Adam. Wat het maar is, de laatste Adam. Het is in beide gevallen een aanduiding van de Heer Jezus Christus. Het brengt mij bij het verhaal wat ik u wel eens verteld heb. Ik doe dat met enige aarzeling toch wel. Maar het verhaal over... Ja, ik kan het beter niet te kort doen, maar... Maar het verhaal, laat ik het dan vertalen naar christelijke termen, want het komt uit Joodse bron. Daar krijg ik altijd moeilijkheden mee. Maar uit de Joodse bron van God die zegt, ik ga een schepping maken. En dan zegt de zoon, maar men formuleert dat in het Jodendom anders. Dan zegt de zoon, dat is mooi, maar dan ga ik mee. Hebben jullie dat nog? In gereformeerde kring bestaat... Calvinistische kring bestaat die gedachte ook. Iets anders geformuleerd, maar het komt op hetzelfde neer. En men noemt dat het verbond tussen de vader en de zoon. Van oudsher. Het is ook slecht geformuleerd, maar toch. Het idee dat daar voordat deze wereld met Adam erin enzovoort gemaakt werd. Ik vermijd het woord scheppen nu. Het idee dat voordat deze wereld gemaakt heb, daar in de hemel bij God een afspraak gemaakt is. Ja, dat is een Bijbels gegeven. De Bijbel spreekt niet voor niks over het lam dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. Of zelfs dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En bij grondlegging moet ik altijd meteen zeggen dat dat ook een verkeerde vertaling is. Want het moet zijn nederwerping. Voordat het oordeel kwam over die oude wereld, heeft God een verlossingsplan geregeld. En het herstel van de wereld tot in onze dagen, dat wil zeggen sinds de dagen van Genesis 1, dat herstel is vanaf dag 1, vanaf dat God zeide er zij licht, onderdelen van Gods verlossingsplan. En van het herstel van een zondeval en alle consequenties van dien die daarvoor had plaatsgevonden. Heb je dat nog? Ja. Jericho is daar de uitbeelding van. En wat het illustreert, dit wat ik u nu vertel, is precies wat ik in één of twee zinnen lees in Johannes 17. Ik vind de pracht van de uitspraak daar, waarbij de Heer Jezus bidt in zijn afsluitende gebed, nog in de opperzaal, die is uitgevonden door Elia. Ik heb het woord opperzaal hier voor me liggen, want dat is 1 Koningen 17 vers 23. Die van Elia. Nee, je hebt er ook een bij Elisa, dat is waar. De opperzaal. Maar het is profetisch. Waar die zoon tot leven komt. Dat is altijd wat in de opperzaal gebeurt. Er komen zonen tot leven. Uit Tychus. Maar, oké. Nee, dat is Handelingen 20. Weet ik. Maar goed. Maar dat hebben we net gehad. En de Heer is in de opperzaal met zijn discipelen. En zegt, ik wil dat vader, ik wil dat ze alle één zijn. Dat zouden ze ook zijn. En dat zijn ze ook. Dat zijn wij namelijk één in Christus. De zoon die tot leven gewekt wordt enzovoort. Het is allemaal tot je dienst, vertel ik even tussendoor. Maar dat gebed begint ongeveer met, ik heb gedaan wat ik moest doen op aarde. Die is ontleend aan Jesaja 49, want ik geef u dus meteen wat huiswerk mee. Ik heb gedaan wat ik moest doen op aarde. En nu, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Nu dan, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Ooit in het verleden. Wanneer dan? Eer de wereld was. En in het kader van de cursus begrijpend lezen sprak hij spottend. Betekent dat toch dat hij toen deze wereld werd, dat hij toen heerlijkheid verloor, zo niet zijn heerlijkheid kwijtraakte? Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. En hij zegt niet voordat ik mens werd. Laat staan 3 dagen geleden nog. Nee, dat zeg ik omdat er mensen zijn die zeggen dat hij zijn heerlijkheid kwijtraakte vanaf die dag ongeveer. Want men wil in hem zien God geopenbaard in het vlees. Geopenbaard in het vlees. En dat was hij niet. In ieder geval niet toen hij stierf aan het kruis. Dus voor die tijd moet hij dat op een of andere wijze zijn kwijtgeraakt, dan wel het hebben afgelegd, dan wel zich hebben ontledigd, of hoe het maar heet. Dat is toch altijd voor iemand die kritiek heeft op de woordkeus. Dus ja, ik doe mijn best, maar zo. Wanneer was het dan? Anderen zeggen nou, dat was bij zijn doop. Wat geen erg inconsequent is, maar men bedoelt bij het aanvaarden van zijn aardse loopbaan. Want bij zijn doop wordt zelfs gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hoezo is het afleggen van heerlijkheid? Dan moet je wel erg veel uitleggen. En bovendien het begin van zijn aardse loopbaan. Als je 30 jaar bent en je moet dan nog beginnen aan je aardse loopbaan. In dagen waarin de gemiddelde leeftijd van de mens heel wat lager was, zegt men, dan tegenwoordig. Of dat waar is, broeder, dat weet ik niet. Ik ben niet van de statistiek, maar dan als je 30 bent en dan pas moet beginnen, ben je wel erg laat. Kortom, je raakt in de problemen. Wat de Bijbel zegt is dat de Heer zijn heerlijkheid kwijtraakte bij de totstandkoming, de wording, de genezen, dan wel genezen, van deze wereld. En daarom wil men die restitutieleer ook niet aanvaarden. Men wil dat in de Bijbel niet lezen, want zegt men, dan betekent dat God dus een wereld creëert in zonde. En er zijn anderen die dat dan weer wel willen en dat nog verder terugdraaien en zeggen, zie je wel, God zelf heeft de zonde gewild. En wat voor belang ze daarbij hebben, wel eenvoudig trekken ze dan de conclusie, dan lost God het ook zelf weer op. Dus wij gaan gewoon, zij deden een plas en dronken een glas en alles bleef zoals het was. Met dank aan mevrouw Smit, Annie M.G., enzovoorts. Dan hoeven we ons er verder ook niks van aan te trekken. Dat is de fatalistische variant van het universalisme van de leer van alverzoening. God heeft het zelf zo gewild, dus hij ziet maar. Dan lost het ook al op. Maak je geen zorgen. En dat is het dan weer. Maar zo ligt het ook niet. Het hele punt is dat vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel wij van doen hebben met Gods verlossingsplan. En wat er gedemonstreerd wordt op bladzijde 2 en 3 van uw Bijbel, althans in mijn Bijbel, is dat de mens inderdaad is uit de stof van de aardbodem en daarom een zondaar is. En dat om die reden God ook een hof plantte in Ede, omdat de hele wereld geen hof was. En er ook geen aanleg voor heeft, tenzij iemand het aanlegt, de hof. En Adam wordt aangesteld om die hof te bewaren. Niet de wereld te bewaren, maar alleen die hof. In een vijandige wereld. En zelfs dat kon hij niet. Heb je dat nog? En ondanks dat het een hof was die God gemaakt had, was daar dan toch die slang. De oude wel te verstaan. Die was toen al oud. heb ik uit de Bijbel begrepen. De oude slang, de draak, de satanas, de verleider enzovoorts. Dan heeft iemand uitgedacht, dat was dan een proefgebod of zoiets. Helaas is de proef mislukt. En dat kan je iedereen wijsmaken, want iedereen die ooit op school meegemaakt heeft dat er proeven werden gedaan in het natuurkundelokaal, weet dat de proeven per definitie mislukken. Het is altijd technisch en dat is altijd kapot, dat weet u toch? Nou ja, het proefgebod. Ik heb geen respect gehad, nooit, voor dit soort theorieën. Dan kan je toch niet begrijpen, God probeert iets uit en het gaat helaas fout. Nou ja, als het dan bij mij fout gaat, wat moet ik dan bij God terecht om me te helpen? Bij hem gaat het toch ook fout? Of niet dan? Of mag je dat niet denken? Of, nou ja, goed, dan is dat een demonstratie van de zondige natuur. In dit geval voor mij dan. Maar ik bedoel, van de mens in het algemeen, als je dat niet mag denken. Je wordt geacht je verstand te gebruiken. Ook om de Heer te leren kennen, zei Johannes. Daartoe heeft God ons het verstand gegeven. Om de waarachtige te kennen. En je moet constateren dat er dus met die wereld wat mis is. En dat die er niet aan mogen zijn. En dat het niet tot eer van God of van de Heer strekt. Dat deze zondige wereld bestaat. En dat is zo, maar ik roep het hier vaak genoeg. De ongelovige heeft dit altijd als argument. Hoe kan je nou een rechtvaardig God hebben als de wereld is vol onrechtvaardigheid? Dan is in hoogste instantie toch God verantwoordelijk daarvoor. Wie wilde dan zo'n God? Nee, daar kun je theorieën over bedenken. Er zijn zelfs handboeken voor met allerlei antwoorden op dit soort vragen. Zodat wij als christenen, evangelisch of niet, antwoorden bij de hand hebben. Die we moeten dan leren op de diverse bijbelscholen en zo. Nee, dat is historisch. Dat is zo. Zo gaat het. Dan hebben wij een woord terug voor de discussie. Maar het schiet natuurlijk niks op. Het is niet tot eer van God. Weet je wat tot eer van God is? Dat hij uit deze gevallen wereld en van u, een gevallen zondaar, uit genade, zonder dat het u wat kost, een nieuwe schepping maakt. Dat is wat hij doet. En hij is degene die zijn heerlijkheid kwijtraakte toen hij Jericho herbouwde. Maar die zijn heerlijkheid terugkrijgt. Omdat hij degenen die in Jericho zijn, verlossing aanbiedt. Al is het dan ook Rachab de Hoer, al is het ook de Bartimeus, of hoe ze maar heten, of Zacchaeus, of zoiets. Heb je dat nog? Wij leven in een wereld die God gemaakt heeft. Maar het neemt niet weg dat het een wereld is nog steeds onder die vloek. Dat die wereld bestaat opdat God daarin en daardoor zijn werk zou doen. Dat moet leiden tot zijn verheerlijking. Waarom? Omdat hij die heerlijkheid is kwijtgeraakt. Omdat er een proces gaande is. Omdat er een strijd gevoerd wordt. In een andere wereld dan de onze. In een geestelijke wereld, zo u wilt. Zie. Maar het is de enige echte verklaring voor de situatie van de wereld zoals wij die kennen. Die in het algemeen vruchteloos is. Die ligt onder een vloek waarin men hard moet werken en waar niks van terecht komt. En daarom, dit is wat uitgelegd wordt trouwens door de prediker. De prediker. De roeper. De uitroeper. Degene die de mens roept uit deze wereld. Die zegt, voor zover je erin bent, moet je er maar wat van zien te maken voor jezelf, voor vandaag. Maak gebruik van de gelegenheid. Als het je mee zit. Er komen nog genoeg kwade dagen, staat er. Hoe ouder je wordt, hoe meer kwade dagen trouwens. Zei broeder Bos net tegen mij. Maar goed. Nee, zo gaat dat toch. Maar maak er vandaag wat van. Maar heb maar geen ogendunk over die wereld. Want daar ligt een vloek op. En je toekomst ligt niet in deze wereld. Je toekomst is dat je ooit voor God zult staan. Dat is de prediker. Dus neem maar afstand van al die nobele gedachten die de wereld kent en ontwikkeld heeft. Het leidt namelijk tot niks. Eén ding wat telt, dat is het werk dat God doet en dat hij bekend maakt aan ons. En het tragiek is, ik kan het niet nalaten om... Dat is tragiek in zichzelf, ja. Ik kan het niet nalaten om u te zeggen wat de tragiek is. De tragiek is dat ook vandaag in alles wat zich tegenwoordig evangelisch noemt, het toch nog steeds gaat gewoon, of alsnog gaat, over de mens en het doel van zijn leven hier op aarde en wat hij er hier op aarde in dit leven van moet maken, enzovoorts. En ik moet u zeggen, evangelisch is dat dat namelijk helemaal geen rol speelt. Het is het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde is namelijk dat wij komen tot God die gesproken heeft. God die ons roept uit deze tegenwoordige wereld. Onze plaats geeft in zijn werk. En dat is niet de verbetering van de wereld of de opbouw van Jericho. Integendeel. Hij roept ons eruit en hij zegt tegen Zacchaeus, kom maar uit die boom, ik moet een beetje thuis wezen. Of hij zegt tegen die blinde, word ziende, enzovoort, maar het was terwijl hij Jericho weer uitging. Lees het maar na. Dat is de echte Bijbelse boodschap. Zie? Wat is het toch? Ik kwam van de week de titel tegen. Ik had een boek, ik wist niet zeker meer of ik het had. Maar ja, een boek. Maar dat heet ongeveer iets als Geelhoed. Het boek heet Wat is er aan de hand met de evangelische wereld? Zo heet het, geloof ik. Ik weet niet meer hoe ik eraan kom. Ik heb de schrijver ooit gevraagd of ik het krijgen kon. En dat vond hij niet nodig. Maar ik heb het toch langs een omweg. Maar dit is de titel. En de man beschrijft uitgebreid hoe het begrip evangelisch in de loop der jaren, niet eens veel jaren, compleet van betekenis veranderd is. Want evangelisch heette vroeger alleen trouw aan het woord en verder niks. En tegenwoordig heet evangelisch, met de Bijbel hebben we niks van doen, we gaan op ons gevoel af. En we noemen dat de Heilige Geest. Nou vat ik het erg kort samen. Maar het boek is wis en waarachtig gedocumenteerd. Ik dacht trouwens dat het een scriptie was, officieel. Hè? Ja. Het is onvoorstelbaar. Maar toen maar weer. Maar nogmaals, broeders en zusters, meneer en mevrouw, jongelui, het gaat niet om ons. Het gaat om de Heer. En waar wij onze hoop en verwachting stellen op de Heer. En zijn werk delen we in dat werk. En ik bedoel niet hoop en verwachting op de Heer voor onze levens, dat hij in onze levens wat doet. Maak je geen zorgen, hij doet in onze levens wat, maar volgens zijn plan. Maak je verder geen zorgen. Vraag je het ook niet af. Ik weet het ook niet. Wat de Heer doet en ik weet niet hoe hij het doet. En ik ben niet arrogant genoeg om te zeggen, de Heer doet dit door mij of de Heer doet dat door mij. Ik weet alleen dat de Heer ons, u, mij wil gebruiken voor zijn eer. En in zijn werk. En vandaag is zijn werk de roeping van die ene man uit Jericho. Die Zacchaeus. Die blinde. Wat een man was. Die hoer. De gemeente heb ik het nu over. Voor de goede orde. Dat is wat God doet vandaag. Heb je dat nog? En hij zet ons in een herberg. Op zijn beest, het was Lucas 10 dus weer. Het is allemaal hetzelfde verhaal eigenlijk. In onze dagen verzamelt hij zich zijn gemeente uit deze wereld. Die er niet had mogen zijn, die niet strekt tot eer van God. Integendeel, waardoor de naam des Heren tot vandaag gelasterd wordt. Maar aan het eind van het verhaal zal blijken dat het een en ander juist en vooral is tot heerlijkheid Gods en tot een betoning, niet maar van zijn genade, maar meer nog van zijn rechtvaardigheid. Heb u dat? En weet u hoe Jericho valt en de macht van Jericho van deze wereld gebroken wordt? Alleen maar door bezuinen. En dat hoef ik toch niet uit te leggen. Maar dat is. De bazuin in hoogste instantie staat voor de prediking van het evangelie. Ik zeg het nou maar op eenvoudige evangelische wijze. Dat is in essentie wat het is. De bazuin staat voor het geluid van de koning. Waarvan wij denken dat hij is overleden, maar hij leeft. Want de kroon, weet je wel, de kroon. Dat is het woord voor een hoorn, ja. Keren, kroon. Ons woord kroon is het Hebreeuwse woord voor een hoorn. Keren, een kroon. Trouwens ook voor een stralenkrans. Voor lichtuitstraling. Vandaar dat Mozes afgebeeld wordt met horentjes op zijn hoofd. Want hoe moet je in een beeldhouwwerk nou aangeven dat zijn gelaat licht verspreidt? Dus krijgt hij twee horentjes op zijn hoofd. Want dat woord is het. Keren. Zijn hoofd straalde. Horens. Maar een hoorn is ook zo'n ding waar je olie in bewaart en waarmee je koningen en priesters zalft. Nou, niet van Saul, maar van David dan. Hè? Uit een hoorn, dat weet u toch? Maar een hoorn is ook een shofar, een ramshoorn. Dat wil zeggen een bazuin. Waardoor de stem, het woord van God, klinkt. En dat is het enige wat wij de wereld te bieden hebben. Nou ja, de wereld, dat is alweer overdreven. Ik heb het hier ook wel eens gezegd. Wij moesten dan zingen, we hebben een woord voor de wereld, maar strikt genomen hebben we geen woord voor de wereld. Maar we hebben een woord voor iemand die in de wereld is en in de wereld leeft. En de bedoeling is dat iemand gehoor geeft aan dat woord en dan de wereld achter zich laat. Niet tot verbetering van de wereld. We hebben een woord voor Christus, we hebben een woord voor de gemeente. Heb je dat nog? En dat in de toekomst aan de wereld, ten behoeve van de wereld, het evangelie gepredikt zal worden, dat is inderdaad zo. Maar in onze dagen heeft het een andere strekking. De bedoeling is namelijk dat iemand gehoor geeft aan het woord des Heren de wereld verlaat. Dat wordt geacht een gemis voor de wereld te zijn. Want laat ik nog maar eens iets hoogmoedigs zeggen dan. De opname van de gemeente wordt beschreven als met de laatste bazuin. Dat is niet de laatste bazuin uit de reeks van 7 uit de Openbaring. Het heeft niks met elkaar van doen zelfs. Het is de laatste bazuin met betrekking tot onze dagen. Het is de laatste oproep aan ons en het leidt tot de hemelvaart aller gelovigen. Zoals het lied heette, zoals Wout van Beek het in de tijd zong. Ziet men bouwt in onze dagen wel eens door dat lied. Hè? De hemelvaart alle gelovigen, zo noemde hij dat. En zo is het maar net. Dat is met een bazuin. Daarbij wordt de gemeente van de aarde weggenomen. En dat wordt echt een gemis voor de wereld. Blijkt er ook een aardige chaos achter te laten. Dat dan weer wel. Want het zout der aarde en het licht der wereld, dat wat de wereld in stand houdt, berust in de praktijk bij de gemeente. Zo is het. Maar ons doel en Gods doel is niet het in stand houden van de wereld, de samenleving, de maatschappij of wat dan ook. Gods doel is de opbouw van zijn gemeente. Dat de wereld daar vruchten van plukt. Dat zei Petrus ook. Hij zei, de Heer is langmoedig. En daarom is er nog niet sprake van oordeel. Daarom is die toekomst, de parousia, van onze Heer nog niet aangebroken. De Heer is niet traag met zijn belofte, maar is, 2 Petrus 3 nog steeds, is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar alle behouden worden, enzovoorts. En onder enzovoorts verstaat hij, voor de rest moet je bij de apostel Paulus wezen, dat schrijft hij er ook bij trouwens. Dat zijn Petrus laatste woorden in 2 Petrus 3. Zie. Maar wij leven in Jericho. Een wereld die er niet had mogen zijn. Die niet strekt tot eer van God. Maar die moet leiden tot de eer van God. en die alleen kan bestaan vanwege Segub en Abiram. Vanwege de eerstgeboren zoon. Nou ja, de tweede Adam, de laatste Adam, de jongste zoon. De verhevene. Dat is hoe God dat doet. De levende God. Jel. Zie. En dan nog heel wat anders voordat we pauzeren. Jericho is de diepst gelegen stad op aarde. Pak een beet. Zowat 400 meter beneden het zeeniveau. Jawel, 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Vandaar dat de weg naar Jericho inderdaad naar beneden loopt. Van Jeruzalem af zeker, want Jeruzalem ligt 812, geloof ik. Ik heb het nooit nagemeten. Ik vind het altijd leuk dat iemand dat gemeten heeft. 800 meter hoog. En Jericho ligt ongeveer 400 meter laag. En de afstand is niet zo heel groot. Het is een grote aflopende weg naar Jericho. En andersom de oplopende weg. Het is de laagst gelegen stad op aarde. Het is een volstrekt unieke, eigenlijk bespottelijke, unieke plek. In de zogeheten vlakke velden van Jericho. Als het zuidelijke was, heette het de vlakke velden van Moab. Maar het is het Jordaandal. En nog verder heette het gewoon Wadi Araba. Maar Araba vertalen ze met vlakke velden. Het is het graf. De Araba, de Syrische Afrikaanse slenk. Garaba, een groebe in het Duits. Graf in het Nederlands. Dat is, het ligt in de dood, als het ware. Het kan er helemaal niet zijn, maar het is opengemaakt, als het ware. Het ligt in een gat in de grond van 400 meter diep. Nou ja, en een paar kilometer wijd en vele kilometers lang. Maar toen maar zo'n gat is het. Mag er eigenlijk niet zijn, het hoort dood te zijn. Maar op een of andere wijze is het ontdekt, is het opgegraven en het staat daar. En voor wat het waard is, want u hoeft mij niet te geloven. Maar voor wat het waard is, volgens de archeologen. Zijn de oudste lagen van Jericho, dat menigmaal verwoest schijnt te zijn, zijn de oudste lagen van Jericho zo oud dat ze, mijns inziens, inderdaad stammen van die wereld die vroeger was. Ik bedoel te zeggen, in gewoon Nederlands, dat voor zover ik weet, Jericho al bestond, de plek bewoond was, in die oude wereld nog van voor Adam. Dat wil zeggen, voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Hebben we dat? Zo oud. En zulke plaatsen zijn er meer. Maar misschien hebben we het daar straks over.